In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kunnen kijken naar de Vaticaanse en natuurlijk ook pauselijke actualiteit. We gaan het vandaag onder meer hebben over opnieuw een decreet dat is gepubliceerd, en dit naar de aanleiding van een audiëntie die werd verleend aan een prefect van een bepaald dicasterie. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan ook luisteren naar Paus Franciscus zelf tijdens een mooie videoboodschap, althans de audio kunnen we u natuurlijk laten horen, waarin hij oproept om te bidden voor de zieken. En we gaan ook zeker luisteren naar zijn generale audiëntie die hij gegeven heeft op woensdag 25 maart. En ook naar de boodschap die hij de wereld heeft ingezonden naar aanleiding van de Werelddag voor Roepingen. Dat alles staat vandaag op het agenda. Alvorens wij dat allemaal zullen doen, gaan we eerst even kijken naar de audiënties die Paus Franciscus heeft verleend. En dan gaan we in het bijzonder stilstaan bij dus die audiëntie van die prefect. We luisteren en we kijken ernaar. En dan moeten we vooral gaan kijken naar donderdag 26 maart. Dan zien we dat de paus aartsbisschop Giacomo Morandi heeft ontvangen, de secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer. En ook kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. En het is ook deze congregatie, de dicasterie, die met dus een verklaring is gekomen met de titel In tempo di COVID-19, ten tijde van de COVID-19-pandemie. Gezien het feit dat de situatie van de COVID-19-pandemie zich snel ontwikkelt en rekening houdende met opmerkingen van bisschoppenconferenties, geeft deze congregatie nu een update van de algemene aanwijzingen en suggesties die reeds in het vorige decreet van 19 maart 2020 aan de bisschoppen werd gegeven. Aangezien de datum van Pasen niet kan verplaatst worden, mogen bisschoppen en priesters in de landen die door de ziekte zijn getroffen en waar beperkingen zijn opgelegd met betrekking tot het samenkomen en, zeg maar, mobiliteit van personen, de riten van de Goede Week vieren zonder de aanwezigheid van het volk, en dit op een geschikte plaats, waarbij concelebratie wordt vermeden en het teken van de vrede, het elkaar het de vrede van Christus geven, wat meestal door een handdruk of een accolade werd gedaan, om deze achterwege te laten. De gelovigen moeten op de hoogte gebracht worden van de begintijden van de vieringen, zodat ze zich thuis in gebed kunnen verenigen. Live uitzendingen, niet opgenomen, via telecommunicatiemiddelen kunnen daarbij helpen. In ieder geval blijft het belangrijk om voldoende tijd te besteden aan het gebed, waarbij vooral belang wordt gehecht aan de liturgia orarum of het getijdengebed. Dus de kardinaal die een op audiëntie is geweest bij de paus, beiden sporen ons dus aan om het getijdengebed te bidden in de Goede Week. De bisschoppenconferenties en de afzonderlijke bisdommen zullen ervoor zorgen dat er middelen worden verstrekt ter ondersteuning van het gezinsgebed en het persoonlijke gebed. Dus opnieuw vraagt het Vaticaan om dus live deel te nemen aan deze gebedsmomenten. Het kan zeer stichtelijk zijn om die ook op een ander moment te bekijken, maar dus het Vaticaan, de kardinaal en de paus die vragen in het bijzonder om dat rechtstreeks te doen. Over Palmzondag. De herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem moet binnen in gewijde gebouwen gevierd worden. In kathedrale kerken wordt de tweede vorm, die in het Romeins missaal gegeven wordt, gekozen. In de parochiekerken en op andere plaatsen wordt de derde vorm gebruikt. De chrismamis. De bisschoppenconferenties kunnen aanwijzingen geven over een mogelijke verplaatsing naar een andere datum, gelet op de concrete situatie in verschillende landen. Witte Donderdag. De voetwassing, die al facultatief is, wordt achterwege gelaten. Dus facultatief wil zeggen dat men eigenlijk de keuze heeft om het al dan niet op te nemen in de liturgie. Maar voor de bepalingen van dit jaar, onder COVID-19-maatregelen, wordt deze dus achterwege gelaten. Aan het einde van de mis, van het avondmaal van de Heer, wordt de processie eveneens achterwege gelaten en moet het heilige sacrament in het tabernakel bewaard worden. Op deze dag wordt, bij wijze van uitzondering, aan alle priesters toestemming verleend om de heilige mis te vieren op een geschikte plaats zonder de aanwezigheid van het volk. Goede Vrijdag. Met betrekking tot het universele gebed zullen de bisschoppen voorzien in een speciale intentie voor zij die in nood verkeren, voor de zieken en de overledenen. De aanbidding van het kruis door het te kussen beperkt zich uitsluitend tot de celebrant. De paaswaken. Deze wordt alleen gevierd in de kathedraal en in parochiekerken. Van de doopliturgie wordt alleen de hernieuwing van de doopbeloften gehandhaafd, volgens het Romeinse missaal. Seminaries, huizen voor de klerus, kloosters en religieuze gemeenschappen moeten de aanwijzingen van dit decreet volgen. Uitingen van volksvroomheid en processies ter opluistering van de dagen van de Goede Week en het Paastriduum kunnen naar het oordeel van de diocesane bisschop worden verplaatst naar andere geschikte dagen in het jaar, bijvoorbeeld 14 en 15 september. Krachtens opdracht van de paus enkel voor het jaar 2020, bij de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten op 25 maart 2020 op het hoogfeest van de aankondiging van de Heer, kardinaal Robert Sarah, prefect. En daarmee bent u ook helemaal op de hoogte van de bepalingen die vanuit het Vaticaan dus gegeven worden aan alle bisschoppenconferenties. Het is een beslissing die vanuit Rome wordt genomen en waarbij we dus inderdaad een nooit eerder geziene paastijd en Goede Week ook natuurlijk zullen tegemoet gaan. Een tijd waarin we, ja, er worden bij aangespoord eigenlijk om ons in ons persoonlijk gebed te verdiepen, in onze persoonlijke relatie met de Heer in deze toch wel bijzondere tijden. Dat wat betreft dus de audiëntie die ook nog verleend werd aan kardinaal Sarah in samenspraak met de paus en dan uiteraard ook over dit document werd gesproken en over de bepalingen. De paus heeft ook nog de heer Mario Juan Bosco Cayotto Zappettini, de ambassadeur voor Uruguay, ontvangen bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. Dus we kunnen een nieuwe ambassadeur voor Uruguay verwachten. En dan tot slot ontving hij ook nog professor Marco Impagliazzo, dat is de voorzitter van de gemeenschap Sant'Egidio. We gaan luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 25 maart, waar hij het niet alleen had over het hoogfeest van de aankondiging van de Heer, dat we natuurlijk hebben gevierd op die dag, maar ook de verjaardag van de publicatie van de encycliek Evangelium Vitae van de heilige Paus Johannes Paulus II. We luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
25 anni fa, in questa stessa data,
25 jaar geleden, op deze datum van 25 maart, die in de kerk het hoogfeest van de aankondiging van de Heer is, heeft de heilige Paus Johannes Paulus II de encycliek Evangelium Vitae uitgevaardigd over de waarde en de onschendbaarheid van het menselijke leven. Het verband tussen de aankondiging en het evangelie van het leven is bijzonder diepgaand, zoals de heilige Johannes Paulus in zijn encycliek benadrukt. Vandaag de dag zijn we bezig om dit onderricht opnieuw te lanceren in de context van een pandemie die een bedreiging vormt voor het menselijk leven en de wereldeconomie. Een situatie die de woorden waarmee de encycliek begint nog uitdagender maakt. Het evangelie van het leven is de kern van de boodschap van Jezus. Door de kerk iedere dag met liefde begroet, moet het met moedige trouw worden verkondigd als het goede nieuws voor mensen van iedere leeftijd en uit iedere cultuur. Zoals iedere verkondiging van het evangelie moet dit in de eerste plaats worden gezien. En ik denk met dankbaarheid aan de stille getuigen van zoveel mensen die op verschillende manieren hun best doen om de zieken, de ouderen, de eenzamen en de behoeftigen te dienen. Ze brengen het evangelie van het leven in praktijk, zoals Maria die, nadat ze de verkondiging van de engel had aanvaard, haar nicht Elisabeth ging helpen die het nodig had. In feite is het leven dat wij moeten bevorderen en verdedigen geen abstract begrip, maar het manifesteert zich altijd in een persoon in het vlees. Een pas verwekt kind, een arme verschoppeling, een zieke die alleen en ontmoedigd is of in een terminale toestand verkeert, iemand die zijn baan kwijt is of geen kan vinden, een afgewezen migrant. Het leven manifesteert zich concreet in mensen. Ieder mens is door God geroepen om te genieten van de volheid van het leven. En omdat hij is toevertrouwd aan de moederlijke zorg van de kerk, kan iedere bedreiging van de menselijke waardigheid in het leven niet ontbreken in de zorgen in het hart van de kerk, in haar moederlijke ingewanden, als je het zo wil zeggen. De verdediging van het leven door de kerk is geen ideologie. Het is een realiteit, een menselijke realiteit waar alle christenen bij betrokken zijn. Juist omdat ze christenen zijn en omdat ze menselijk zijn. De aanvallen op de waardigheid en het leven van de mensen gaat helaas nog steeds door, zelfs in dit tijdperk van de universele mensenrechten. We worden inderdaad geconfronteerd met nieuwe bedreigingen en nieuwe slavernij. En er is niet altijd wetgeving om de zwakste en meest kwetsbare mensen te beschermen. De boodschap van de encycliek Evangelium Vitae is daarom actueler dan ooit. Naast noodsituaties zoals deze welke we nu meemaken, is het een kwestie van handelen op cultureel en educatief niveau om een houding van solidariteit, zorg, acceptatie over te brengen op de toekomstige generaties, wetende dat de cultuur van het leven niet het exclusieve erfgoed is van de christenen, maar toebehoort aan een ieder, werkend aan de opbouw van broederlijke relaties, om de waarde te erkennen die eigen is aan ieder mens, zelfs wanneer hij of zij kwetsbaar is en lijdt.
Per la costruzione di relazioni fraterne riconoscono il valore proprio di ogni persona, anche quanto è fragile e sofferente.
Dierbare broeders en zusters, ieder menselijk leven,
cari fratelli e sorelle,
wat uniek is, is van onschatbare waarde. Dit moet altijd opnieuw worden verkondigd met de moed van het woord en de moed van de actie. Dit vraagt om solidariteit en broederlijke liefde voor de grote menselijke familie en voor ieder van haar leden. Met de heilige Johannes Paulus II, die deze encycliek heeft geschreven, bevestig ik dan ook met hernieuwde overtuiging de oproep die hij 25 jaar geleden heeft gedaan. Tot in ieder. Respecteer, verdedig, bemin en dien het leven. Ieder leven, ieder menselijk leven. Alleen op deze weg zal je gerechtigheid, ontwikkeling, vrijheid, vrede en geluk vinden.
Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita umana. Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità. Grazie.
Het is dan ook zeker niet ondenkbaar na deze woorden van Paus Franciscus gehoord te hebben, dat het ook gaat over de wijze waarop wij momenteel omgaan met bepaalde ethische vragen. Nu, in ons land is dat nog niet aan de orde, gelukkig maar. Maar in andere landen, zoals in Italië en in Spanje, is dat wel het geval. Dokters die daar moeten, ze hebben geen andere keuze, beslissen wie verzorgd wordt en wie niet. Welk mensenleven is er meer waard dan een ander? Is het omdat iemand 85 jaar is, dat dat leven op een of andere manier minder waard zou zijn dan het leven van iemand van 25 jaar? Terwijl die van 25 jaar misschien een grotere kans heeft om te overleven en de ander misschien minder kans. Welke keuze moet men daar gaan maken? Dat zijn zeer, zeer moeilijke zaken. Paus Franciscus die blijft de mensen uiteraard als een vader nabij, maar hij wil hiermee nogmaals eens benadrukken dat wij een roeping hebben als christenen om in die mate dat het toch mogelijk is, het leven moeten verdedigen. En ik zou zelfs durven zeggen, in de 7 jaar dat we Paus Franciscus ondertussen al mogen volgen in zijn pontificaat, dat het misschien wel de sterkste oproep is, de sterkste pro-life oproep is die Paus Franciscus al heeft laten horen. Een thema trouwens dat hij verschillende keren aanhaalde al in de loop van zijn pontificaat. Maar dit is toch een hele duidelijke boodschap. En in deze tijd waar we gemakkelijker geconfronteerd worden met de dood, zij het in berichtgeving in de media of misschien wel in onze directe omgeving, worden we geconfronteerd met die roeping die wij hebben, die missie die wij hebben van Christus om het leven te verdedigen. De woorden van Paus Franciscus konden we dus horen van die generale audiëntie van woensdag 25 maart op het hoogfeest van de aankondiging van de Heer. En ook deze werd uitgezonden vanuit de privébibliotheek van Paus Franciscus in het Apostolische Paleis. Dit natuurlijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In een bijzondere editie van de video van de paus, we hebben nu in het verleden regelmatig die audio laten horen, wanneer zo'n video wordt gestuurd, was meestal ja, op maandelijkse basis bijna, dat de paus een bepaalde intenties, zeg maar, wou meegeven aan de wereld, om de mensen aan te sporen om te bidden. De paus die blijft steeds benadrukken hoe belangrijk het is om onze toevlucht te nemen in het gebed. We gaan daar zo meteen naar luisteren, We gaan eerst er even tussenuit met wat muziek. Daarna kom ik graag bij u terug met het tweede deel van het programma Radio Vaticaan.
Het is al laat, alle lichten zijn gedoofd. Ik kan vannacht niet slapen, er gaat van alles door mijn hoofd. Ik lig te denken aan het doel van deze reis. Het duurt al even, deze lange reis naar huis. Ik staar omhoog naar het dak van deze hut. Het bouwwerk lijkt nu stevig, maar toch zit ik beschut. En ik moet denken aan wat Mozes heeft gezegd. Dat hier ons huis niet is, want wij zijn onderweg. Nee, dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. God heeft ons een land beloofd dat overvloeit van melk en honing. Dus ik hecht me niet aan deze plek. Ik ben een vreemdeling hier, want ik ben onderweg. Ik sta omhoog naar het dak van deze hut. Door de vele keren zie ik sterren in de lucht. En ik bedenk me, God is daar altijd. Door de woestijn heen is Hij het die ons leidt. Maar dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. God heeft ons een land beloofd dat overvloeit van melk en honing. Dus ik hecht me niet aan deze plek. Ik ben een vreemde hier, want ik ben onderweg. Hoe het zal gaan op deze reis, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik zeker, dat God altijd voorziet. Ik blijf vertrouwen op Hem en Hem alleen. Hij is mijn lovend, de beschutting om mij heen. Maar dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. God heeft ons een land beloofd dat overvloeit van melk en honing. Dus ik hecht me niet aan deze plek. Ik ben een vreemde hier, want ik ben onderweg. Nee, dit is niet ons thuis. We hebben hier geen vaste woning. God heeft ons een land beloofd dat overvloeit van melk en honing. Dus ik hecht me niet aan deze plek. Ik ben een vreemde hier, want ik ben onderweg.
En dat de zeer gepaste lied van Christian Verwoerd herinnert er ons nogmaals aan dat wij inderdaad als pelgrims onderweg zijn naar het eeuwige leven. Een eeuwig leven met God. Dat is ook wat alle christenen geloven. En soms verliezen we soms dat een beetje uit het oog. En daarom is het goed om er af en toe aan herinnerd te worden. Zoals ik daarnet zei, heeft de paus dus een bijzondere editie van de pauselijke video de wereld ingestuurd, waar hij iedereen uitnodigt om samen met hem te bidden voor de wereld in de tijd van de pandemie van het coronavirus. We gaan luisteren naar de audio van deze video.
Tutti insieme preghiamo per i malati. Persone che soffrono. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che pregano per questo momento, tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa alla quale appartenevano.
En in die boodschap zegt de paus onder meer: laten we bidden voor iedereen. Laten we alle samen bidden voor de zieken, voor de mensen die lijden. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af, nu wij in nood zijn en beproefd worden, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd. Ik dank alle christenen, alle mannen en vrouwen van goede wil die op dit moment mee bidden, verenigd, met uit welke religieuze traditie men ook toe mag behoren. En de mensen die een beetje vertrouwd zijn met bepaalde vormen van gebed, die zullen het sub tuum presidium herkend hebben. Onder uw bescherming is een van de vijf Maria-antifonen ook, een gebed waar we een toevlucht zoeken tot onze lieve vrouw, zeker in tijden van nood. Het is een oude Maria-antifoon die in ieder geval al in de derde eeuw na Christus bekend was. Het is de eerste christelijke tekst waarin Maria wordt aangeduid als moeder van God, of toch de tekst die we tot nu toe kennen. De vroegste versie van dit gezang werd gevonden in een Koptische kerstliturgie uit ongeveer 250 na Christus. En de tekst ervan is in het Grieks. En deze tekst wordt gebruikt in de Koptische, Byzantijnse, Ambrosiaanse en ook in de Romeinse liturgie. Wordt gezongen in het Latijn, het Grieks of het Kerkslavisch. En uiteraard is het een heel gekend gebed dat daaruit voortgekomen is, waarin wij onze bescherming, onze toevlucht zoeken tot de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. En zeker ook in deze tijden van nood en van beproeving willen wij opnieuw de moederlijke zorgen van Maria aanspreken en onze toevlucht tot haar zoeken, ook in vertrouwen tot haar naderen. En zeker ook wij van Radio Maria, die de naam van Maria draagt, doen dat in deze tijd. In moeilijke tijden gaan kleine gebaren van solidariteit ver, zo toonde ook de pauselijke aalmoezenier, kardinaal Konrad Krajewski. Hij bezocht twee religieuze gemeenschappen in quarantaine, nadat veel van hun zusters positief werden getest op het coronavirus. De voedselvoorraden die werden gebracht, kwamen uit de pauselijke villa's en werden ook naar het bejaardentehuis dat de naam van paus Johannes de 23e draagt gebracht. Residentie werd ook in quarantaine geplaatst nadat twee arbeiders positief werden getest op COVID-19. Ondertussen is ons ook bekend geworden dat een priester die in het Casa Santa Marta woont, waar paus Franciscus dus ook woonachtig is, ook positief getest werd op het coronavirus. Nu, het is sowieso een moment, dierbare luisteraars, waar we allemaal daarin een stukje gelijk zijn. We lopen allemaal risico. Het maakt niet uit of we nu oud of jong zijn, of we nu reeds misschien met ziekte kampen of helemaal gezond zijn. Het treft iedereen of we nu rijk of arm zijn. En in die zin willen wij ons verenigen, uit welke hoedanigheid we ook komen, om onze toevlucht te zoeken tot de Heilige Maagd Maria. Wij bidden samen met paus Franciscus het Angelus. En daarna kom ik nog even bij u terug met een boodschap voor de 57e Wereldgebedsdag voor Roepingen. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars, kom ik nog even bij u terug met de boodschap van de Heilige Vader voor de 57ste Wereldgebedsdag voor Roepingen. En deze boodschap luidt als volgt. Dierbare broeders en zusters, op 4 augustus vorig jaar, de 160ste verjaardag van het overlijden van de pastoor van Ars, heb ik ervoor gekozen om een brief te schrijven aan al de priesters die dagelijks hun leven wijden aan de dienst aan Gods volk als antwoord op de roep van de Heer. Bij die gelegenheid koos ik 4 kernwoorden: pijn, dankbaarheid, bemoediging en lof, als een manier om de priesters te bedanken en hun ambt te ondersteunen. Ik geloof dat deze woorden vandaag, op deze 57ste Wereldgebedsdag voor Roepingen, tot het hele volk van God kan worden gericht, tegen de achtergrond van de evangeliepassage die ons de opmerkelijke ervaring van Jezus en Petrus tijdens een stormachtige nacht op het meer van Galilea vertelt. De paus verwijst naar het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 14, versen 22 tot en met 33. Na de broodvermenigvuldiging, die de menigte had verbaasd, zei Jezus tegen zijn leerlingen dat ze in de boot moesten stappen en hem naar de andere oever moesten brengen, terwijl hij afscheid nam van het volk. Het beeld van de discipelen die het meer oversteken, dat kan onze eigen levensreis oproepen. Inderdaad, de boot van ons leven gaat langzaam vooruit. Rusteloos op zoek naar een veilige haven, bereid om de gevaren en de beloftes van de zee onder ogen te zien, terwijl we er tegelijkertijd op vertrouwen dat de stuurman ons uiteindelijk op de juiste koers zal houden. Soms kan de boot echter uit koers raken, misleid door luchtspiegelingen, niet door de vuurtoren die hem naar huis leidt, en kan de boot gegooid worden door de stormen van moeilijkheden, twijfel en angst. Iets dergelijks vindt plaats in de harten van diegenen die, geroepen om de leraar van Nazareth te volgen, een oversteek moeten maken en hun eigen veiligheid moeten opgeven om de discipelen van de Heer te worden. En het risico is reëel. De nacht valt, De wind huilt, de boot wordt door de golven heen en weer geslingerd. Er is de angst om te falen, om niet aan de oproep te kunnen voldoen. Het kan dreigen hen te overweldigen. Het evangelie vertelt ons echter dat we te midden van deze uitdagende reis niet alleen zijn. Als de eerste zonnestraal in het hart van de nacht komt de Heer op het onrustige water wandelen om zich bij de discipelen te voegen. Hij nodigt Petrus uit om op die golven naar hem toe te komen. En hij redt hem als hij hem ziet zinken en laat eenmaal in de boot de wind wegsterven. Het eerste woord van roeping is dus dankbaarheid. Het volgen van de juiste koers is niet iets wat we alleen doen en het hangt ook niet alleen af van de weg die we kiezen om te reizen. Hoe we de vervulling in het leven vinden is meer dan een beslissing die wij als geïsoleerde individuen nemen. Het is vooral een antwoord op een oproep van bovenaf. De Heer wijst ons op onze bestemming aan de andere kant en Hij geeft ons de moed om aan boord te gaan. Door ons te roepen wordt Hij onze roerganger. Hij begeleidt ons en Hij voorkomt dat we vastlopen. Op de zandbanken van besluiteloosheid en stelt ons zelfs in staat om op water te lopen. Iedere roeping is geboren uit die blik van liefde waarmee de Heer ons tegemoet is gekomen. Misschien zelfs op een moment dat onze boot door de storm werd gehavend. Roeping, meer dan onze eigen keuze, is een antwoord op de onverwachte roeping van de Heer. We zullen erin slagen onze roeping te ontdekken en te omarmen zodra wij ons hart in dankbaarheid openen en de doorgang van God in ons leven waarnemen. Wanneer de discipelen Jezus naar hen toe zien wandelen op de zee, denken ze eerst dat hij een geest is en ze zijn vervuld van angst. Jezus stelt hen onmiddellijk gerust met woorden die ons leven, onze reis, voortdurend moeten begeleiden. Heb moed, ik ben het, heb geen angst. En dit is het tweede woord dat ik u wil aanbieden, bemoediging. Wat onze reis, onze groei, onze keuze voor de weg die de Heer voor ons uitzet, vaak belemmert, zijn bepaalde geesten die ons hart in de war brengen. Als we geroepen zijn om veilige oevers te verlaten en een levensstaat te omarmen, zoals het huwelijk, het priesterambt, het gewijde leven, komt onze eerste reactie vaak van de geest van ongeloof. Deze roeping is toch zeker niet voor mij. Kan dit echt de juiste weg zijn? Vraagt de Heer mij echt om dit te doen? En die gedachten kunnen blijven groeien. Rechtvaardigingen en berekeningen die onze vastberadenheid ondermijnen en ons aarzelend en machteloos achterlaten op de oever waar we eigenlijk begonnen zijn. We denken dat we het misschien mis hebben, dat we de uitdaging niet aankunnen of dat we gewoon een glimp opvangen van een spook, dat we moeten exorceren. De Heer weet dat een fundamentele levenskeuze, zoals een huwelijk of een bijzondere toewijding aan zijn dienst, moed vraagt. Hij kent de vragen, de twijfels en de moeilijkheden die de boot van ons hart heen en weer gooit en dus stelt Hij ons gerust. Wees gerust in je hart. Ik ben het. Heb geen angst. We weten in geloof dat Hij aanwezig is en ons komt opzoeken, dat Hij altijd aan onze zijde staat, zelfs te midden van stormachtige waters. Deze kennis bevrijdt ons van die lethargie die ik zoet verdriet heb genoemd, de innerlijke ontmoediging die ons ervan weerhoudt om de schoonheid van onze roeping te ervaren. In de brief aan de priesters sprak ik ook over pijn. Maar hier wil ik het woord anders vertalen. Vermoeidheid. Iedere roeping brengt een verantwoordelijkheid met zich mee en de Heer roept ons omdat Hij ons, net als Petrus, in staat wil stellen op het water te wandelen. Dat wil zeggen, ons leven in handen te nemen en ten dienste te stellen van het evangelie, op de concrete en alledaagse manieren die hij ons toont, in het bijzonder in de verschillende vormen van leken, priesters en gewijde roeping. Maar net als de heilige Petrus bestaat ons verlangen en ons enthousiasme ook naast onze tekortkomingen en onze angsten. Als we ons laten afschrikken door de verantwoordelijkheden die ons te wachten staan, of het nu gaat om het huwelijksleven of het priesterambt, of door de ontberingen die ons te wachten staan, dan zullen we ons weldra afkeren van de blik van Jezus en zullen we net als Petrus beginnen te zinken. Aan de andere kant stelt het geloof ons, ondanks onze broosheid en armoede, in staat om naar de verrezen Heer toe te wandelen en iedere storm te doorstaan. Wanneer we door vermoeidheid of angst beginnen te zinken, steekt Jezus zijn hand naar ons uit. Hij geeft ons het enthousiasme dat we nodig hebben om onze roeping met vreugde en vurigheid te beleven. Als Jezus dan eindelijk aan boord van boot gaat, gaat de wind liggen en worden de golven gekalmeerd. En hier hebben we een prachtig beeld van wat de Heer kan doen in tijden van onrust en storm in ons leven. Hij doodt die winden, zodat de krachten van het kwaad, de angst, geen macht meer over ons hebben. Ook niet die van de berusting. Als wij onze specifieke roeping beleven, kan die tegenwind uiteindelijk ons verder zetten. En hier denk ik aan al diegenen die belangrijke verantwoordelijkheid hebben in de maatschappij. Aan echtgenoten die ik graag en niet zonder reden moedig noem. Aan degenen die het gewijde leven of het priesterschap op een bijzondere wijze hebben omarmd. Ik ben mij bewust van uw harde werk. Het gevoel van isolement dat soms op uw hart kan drukken. Het risico om in een sleur te vallen die de vurige vlam van onze roeping geleidelijk kan doen afsterven. De last van de onzekerheid van de tijd. Zorg voor de toekomst. Wees niet bang. Jezus staat aan onze zijde. Als we hem erkennen als de ene Heer van ons leven, zal hij zijn hand uitstrekken, ons vasthouden en ons redden. En zo besluiten we deze aflevering van het programma Radio Vaticaan met die mooie woorden van Paus Franciscus en een bemoediging ook voor deze tijd. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.